Wat fijn en bijzonder om hier te mogen zijn vandaag. Wie is er heel vroeg opgestaan vanochtend? Oh, dan ben ik niet de enige gelukkig. Ik heb maar 165 kilometer hoeven te rijden om hier te komen. En dat heb ik met grote vreugde en plezier gedaan om vandaag bij jullie te zijn. Sinds december woon ik in België, want ik kom oorspronkelijk uit Nederland. Ja, dat horen jullie wel. En ik ben sinds anderhalf jaar, naast een aantal andere dingen, mag ik voor Christenen voor Israël spreker zijn in zuidelijk Nederland en heel Vlaamstalig België, want ik spreek geen Frans, ja, een beetje. Maar goed, dus dat is een heel bijzonder dat ik dat mag doen. En goed, waar zal ik beginnen? Ik val maar gewoon met de deur in huis. Het gaat vandaag over de wederopstanding van Israël. En we gaan straks een tekst lezen over het Beenderendal. Dat is jullie wel bekend, denk ik. Wie is op de hoogte van die tekst? Van het Beenderendal? Oh, goed zo. Mooi. Heel veel mensen. Want, lieve broeders en zusters, dit heeft alles te maken met vervulling van profetie in onze tijd. Onze broeder Koen Carlier, zojuist in het filmpje, die heeft er in het kort iets over gezegd. Dat 100 jaar geleden nog een aantal zeer belangrijke profetieën niet vervuld waren. Sommige in vervulling waren, maar we zijn inmiddels alweer een aantal enorme stappen verder daarin. En daar ga ik het vandaag over hebben. Ik ga in eerste instantie twee profetieën behandelen die al vervuld zijn. CQ nog voor een stukje in vervulling aan het gaan zijn, maar het allergrootste gedeelte daarvan is al gebeurd. En de derde profetie, dat is ook tevens de allergrootste. Dat is het meest belangrijke teken in onze tijd, in onze generatie, zoals wij hier zitten. En ook alle kinderen die nu naar de andere zaal zijn. Dit is zo belangrijk voor ons mensen, dat we op de hoogte zijn van deze dingen. En in feite gaat het over een duiding van de tijd waarin wij leven. Wie ziet er uit naar de wederkomst van Christus? Lijkt een open deur, maar toch. Want ja, het zal een tijd zonder weerga zijn. Er komt een totaal nieuwe wereldorde van vrede, van gerechtigheid, van geluk, van welzijn voor alle mensen. Niet voor een aantal mensen, voor alle mensen. Maar voor die tijd komt er eerst nog een andere tijd, zoals we ook in de schrift lezen. Daar ga ik het vandaag niet over hebben. Want ik wil het juist met jullie hebben over de bemoedigende aspecten van profetieën die al vervuld zijn. En lieve mensen, ik denk dat het geen understatement is als ik zeg dat we er zo dichtbij zijn. Ik ga dat ook staven. Dat we heel dichtbij de wederkomst van Christus zijn. Ja, Peter, maar dat hebben eerdere predikers en misschien profeten al veel eerder en ook veel langer. En die zeiden dat ook al, in de middeleeuwen ook al. En ook in de voorbije tientallen jaren, dat klopt. Daar was heel veel onzin bij. Dus daarom houden we het bij de schrift, lieve mensen. We houden het bij de kaders van de schrift. We gaan ook niet over data spreken of over, ik denk, in dat jaar gebeurt er dit en dat. Nee, ik ga samen met jullie kijken naar vervulde profetie. En ik ga dat ook staven, niet alleen aan de hand van de Bijbelse feiten, maar ook gewoon in het wereldgebeuren wat er al geschied is. En dat kunnen we allemaal meten. We kunnen dat allemaal zien, we kunnen dat lezen in het nieuws, we weten dat ook van de voorbije tientallen jaren. Maar het is goed om dat in het voetlicht te brengen. Ik ga eerst even een tekst lezen. Die staat in Jesaja 46, vers 9 en 10. Daar staat, Jesaja 46, 9 en 10. Denkt aan hetgeen vroeger van ouds gebeurde. Ik immers ben God en er is geen ander God. Niemand is mij gelijk, zegt de Heere. Luister. Ik die van den beginnen de afloop verkondig en van ouds wat nog niet geschied is. Die zeg, mijn raadsbesluit zal volbracht worden en ik zal al mijn welbehagen doen. Wel, ik kan ook in deze boodschap niet onder stoelen of banken steken dat Christenen voor Israël en ook ikzelf, waar ik toe mag behoren, en ongetwijfeld hebben velen van jullie ook al een hart voor Israël, dat wij een grote motivatie hebben om het volk van God, waartoe wij ook behoren natuurlijk, om die tot zegen te zijn. Maar het is heel duidelijk dat God ook al in de voorbije tientallen jaren vooral, maar ook nu nog meer gericht, doelgericht, overal zoveel mogelijk wil verkondigen dat hij zijn volk terug aan het brengen is naar het heilige land. En dat kan maar één ding betekenen. Het volk van God moet terug zijn in hun land, wat hij al duizenden jaar geleden beloofd heeft, omdat de wederkomst van Christus aanstaande is, lieve mensen. Wel, wat zijn de feiten? We gaan eerst kijken naar de eerste profetie. Die lezen wij in Lucas, vers 21, hoofdstuk 21, vers 24. De eerste twee ga ik iets minder aandacht aan besteden, maar die feiten liegen er ook niet om. En alles daarvan, of het grootste gedeelte daarvan, is al vervuld. En er blijft nog een staartje over. Lucas 21, vers 24. Daarin staat dat Jeruzalem vertrapt zou worden door de heidenen, totdat de tijden van de heidenen vervuld zouden zijn. Jullie zijn op de hoogte van die tekst? Denk het wel, hè? De meeste wel. Nu, in 70 na Christus werd Jeruzalem, toen viel Jeruzalem in handen van de Romeinen en werd de stad ingenomen en grotendeels verwoest. Ze hebben dat nare karwei in 135 na Christus hebben ze dat afgemaakt. Toen werd heel de stad vernietigd. De tempel werd al in 70 na Christus vernietigd. En ook heel veel van het land. Goed, het was een verschrikkelijke tijd voor de Joden. En sindsdien, ik kan niet bij ieder detail stilstaan, sindsdien is Jeruzalem en ook het Heilige Land verder door vele vreemde overheersers bezet geweest. De tijden van de heidenen. Door de Ottomaanse Turken vanaf 1517 tot 1917. En daarna in de mandaatperiode van Groot-Brittannië tot 1948, toen zijn ze vertrokken. Door, wat ik al zei, door Groot-Brittannië. Die voerden toen het mandaat over Palestina, wat ook niet klopt, want dat is het land Israël. Maar goed, er klopt zoveel niet. Dus ik moet gewoon de dingen even bij de naam noemen. En dan zien we dat vanaf mei 1948 de Joodse staat wordt gesticht. Ik weet, een aantal feiten zijn ongetwijfeld bij jullie bekend. Maar ik breng dit even in het voetlicht, om de volgende reden. Want Israël verloor in direct die oorlog die volgde in mei 1948, werden ze aangevallen door de Arabische landen die daar rondomheen lagen. En toen heeft Jordanië een aantal gebiedsdelen veroverd op het volk Israël. Vandaar ook dat, en dan maak ik een sprongetje naar 1967, want wat gebeurde er toen? De Zesdaagse Oorlog, jullie wel bekend. Totdat in 1967 het Israëlische leger al die gebiedsdelen terugveroverde op Jordanië. Dat heette vroeger Transjordanië, voor de verdeling van die gebieden. En vanaf 1967 zien we, er zijn nog genoeg problemen, genoeg toestanden, maar vanaf 1967 zien we dat Israël weer volledig zeggenschap heeft, sowieso ook over Jeruzalem, ook over de andere gebiedsdelen. En daar wonen natuurlijk ook heel veel Arabische mensen nog op dit moment. Maar dat laten we even buiten beschouwing. Het gaat om het feit dat Jeruzalem weer volledig onder gezag kwam van Israël. Dat is het springende punt. De problemen en de toestanden en alles wat niet volmaakt is, moeten we even parkeren. Maar daarom is die gebeurtenis in 1967, die wordt alom gezien ook als een inleiding van het einde van de tijden van de heidenen. En lieve mensen, dat is al bijna 52 jaar geleden. Dat was een enorm belangrijke graadmeter op de profetische klok. De tijden van de heidenen zijn nog niet volledig afgelopen, want ik beschouw het puur als genade, en jullie met mij denk ik, dat God nog zoveel mogelijk mensen ook uit de heidense volkeren wil roepen en zoveel mogelijk ook nog uit de Israëlieten wil roepen, voordat de Heere Jezus terugkomt. Nou, 52 jaar geleden. Hoeveel genadetijd rest de wereld nog, lieve mensen? Zou het kunnen zijn dat we al in reservetijd leven? Dit is geen bangmakerij, absoluut niet. In niets van wat ik ga zeggen in deze boodschap. Maar ik plaats die dingen in het voetlicht, zodat we erover na kunnen denken. Zodat we misschien onze mening kunnen bijstellen, onze Bijbelse mening, maar ook onze eigen mening over de gang van zaken in de wereld. En vooral over hoe laat het is op de profetische klok. Want de feiten liegen er niet om. En ik ga een opsomming maken in deze boodschap. De tweede vervulde profetie. die we ook allemaal weten. Maar ik stel het even scherp. Matteüs 24, vers 14, daar lezen wij: dit evangelie, en de nadruk ligt op dit evangelie, en dan bedoel ik niet wat er heel vaak van gemaakt is, want ik zal alvast een schot voor de boeg geven. Ik geloof oprecht, lieve mensen, als Gods volk nog steeds Gods volk is, Israël, en dat de Heere Jezus Yeshua nog steeds volledig tot zijn doel wil komen met zijn uitverkoren volk Israël, met alle Israëlieten, dan kan de kerk uit de heidenen niet tot haar volledige vervulling en doel komen zonder een volledig hersteld Israël. Die vervallen hut van David, die zal hersteld moeten worden. Dat moet. En dat gaat ook gebeuren. Absoluut. Maar in ieder geval lezen wij in Matteüs 24, 14: dit evangelie van het Koninkrijk van God zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volkeren. En dan zal het einde komen. We zien dat ook hier opnieuw wordt genoemd dat er een onlosmakelijk verband is tussen de verkondiging van het evangelie in de wereld, waar jullie ook zeker met hart en ziel aan meewerken, ook heel belangrijk. De kerk heeft een enorme verantwoording in de wereld. Maar we zien dat er een duidelijk verband is tussen die verkondiging van het evangelie en de eindtijd. Dus echt de komst van de laatste dagen en de eindtijd. Nu, laten we eens even naar de feiten kijken van de evangelieverkondiging. Nooit eerder is het mogelijk geweest dan in de laatste tientallen jaren, zo kort nog maar, om het evangelie in de wereld op zo'n schaal te brengen die nodig was. Nooit eerder. We zien dat mede door de uitvindingen van de radio natuurlijk, daar is het mee begonnen. Een stukje later de televisieuitzendingen, tijdschriften, boeken. We zien ook het internet in de laatste, en zeker in de laatste 60 jaar ongeveer, maar vooral de laatste 30 jaar en vooral nog de laatste 20 jaar. Toen kwam internet erbij, de sociale media kwamen erbij, mobiele telefoons, noem maar op. En natuurlijk mogen we nooit vergeten de vele kerken en de vele bedieningen die met hart en ziel ook het evangelie prediken, ook in hun omgeving. Jullie zijn altijd bereid, jullie staan altijd open, de deuren staan open om mensen tot de Heere God te leiden. Zo belangrijk, want heel de wereld weet van niets, lieve mensen. Ook de politieke leiders in de wereld, ze hebben totaal geen enkele notie van hoe laat het is op de profetische klok. En wat het belang is van de verkondiging van het evangelie. Daar hebben ze geen notie van. Totale verduistering op dat gebied. Hoe erg is dat? We praten over miljarden kostbare zielen in de ogen van God die nog niet bereikt zijn. En toch is er al heel veel wel gebeurd. We zien ook dat 2000 jaar geleden de evangelieverkondiging begonnen is bij wie? Heel simpel, bij de 12 apostelen. Die kwamen tot geloof. Wie waren dat? Misschien op Lucas na, dat was een proseliet, een jodengenoot. Allemaal joden. Dan zien we dat er 70 discipelen tot geloof komen. Allemaal Joden. Die werden de straat opgestuurd om het evangelie te verkondigen. Dan zien we 3000 Joden tot geloof komen door de prediking van Petrus op de Pinksterdag. Wauw, en toen ging het dak eraf, 3000. En als we kijken, de geleerden zeggen dat het uiteindelijk een aantal honderdduizenden Joden zijn geworden door de prediking van de tientallen jaren daarna en ook de tijden in die tijd. Dus door al de discipelen die uitgingen. En dat moest ook gebeuren, want Jezus zei in die periode, toen hij nog op aarde tijdens zijn bediening rondwandelde, dat hij slechts gezonden was tot de verloren schapen van het huis Israëls. Het evangelie moest eerst aan de Joden worden verkondigd, opdat het naar de heidenen verder verbreed kon worden. En dat gebeurde later, vanaf Antiochië, Cornelius en zijn huisgezin. Heel belangrijk. En nu, wat gebeurt er op dit moment, lieve mensen? Het evangelie is door de eeuwen heen, de laatste 19 eeuwen, rond geweest. En wat gebeurt er nu? Het evangelie wordt weer opnieuw aan de Joden verkondigd. Door de Messiaanse Joden, die al tot geloof in Jezus zijn gekomen. Dat is heel veelzeggend. De cirkel is rond van de prediking van het evangelie. Dat gebeurt nog steeds overal, natuurlijk. Maar de cirkel is rond. De wereld is bereikt met het evangelie op individuen na. En de tijd loopt ten einde. Nooit eerder dan in onze tijd is het mogelijk geweest dat het evangelie aan alle generaties werd verkondigd. Dat is een veelzeggend feit. En ook een groot bewijs van vervulde profetie, dat juist in onze generatie, dat wij leven in die tijd vlak voor de wederkomst van Jezus. Je zult mij nooit data of jaren of tijden horen noemen, maar dit zijn vaststaande Bijbelse feiten, profetieën, vervulde profetieën, die kunnen we checken. We kunnen zien wat er gebeurd is al op dat gebied. Heel belangrijk. Wel, nu gaan we kijken naar... We hebben straks ook een pauze, hoor, want ik heb wel een paar dingen te vertellen vandaag. We gaan kijken naar de opstanding van Israël. Wat is daar al gebeurd? Nou, lieve mensen, het meeste is al gebeurd. Er zijn nog een aantal dingen die moeten gebeuren, maar het meeste is al gebeurd. Even kijken. We gaan eerst een stuk lezen in Ezechiël 37, vers 1 tot en met 14. Ik lees dat voor. Dat gaat over het beenderendal. Ezechiël 37. De hand van de Heere was op mij, ik lees vanaf vers 1. En de Heere bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer midden in een vallei. Die lag vol met beenderen. Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan en zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei en zie, ze waren zeer dor. Er zat totaal geen leven meer in, helemaal niets. Hij zei tegen mij, mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei, Heere, Heere, u weet het. God verkondigt toch vanaf den beginnen de afloop, jazeker. Toen zei hij tegen mij, profeteer tegen deze beenderen. Die waren allemaal dood, hartstikke dood. En zeg tegen hen, dorre beenderen, hoor het woord van de Heere. Zo zegt de Heere, Heere tegen deze beenderen, zie, ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen en een huid over u heen trekken en geest in u geven, zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik zoals mij geboden was en er ontstond een geluid zodra ik profeteerde. En zie een gedruis, de beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij het behorende been. Hoe wonderlijk is dat? En ik zag en zie, er kwamen pezen op, er kwam vlees op, hij trok er een huid overheen, maar er was geen geest in hen. De rest ga ik dadelijk doen. Hij zei tegen mij, profeteer tegen de geest, profeteer mensenkind, zeg tegen de geest. Zo zegt de Heere, Heere, geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat ze tot leven komen. Ik profeteerde zoals hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. Ze gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger. Straks gaan we heel de vervulling van deze profetie zien, die al geschied is. Toen zei hij tegen mij, mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan. Wij zijn afgesneden van het leven. Profeteer daarom en zeg tegen hen, zo zegt de Heere, zie, ik zal uw graven openen en ik zal u uit uw graven doen oprijzen, mijn volk, en ik zal u brengen in het land van Israël. Dan zult u weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven open en als ik u uit uw graven doe oprijzen, mijn volk. En dan tot slot, ik zal mijn geest, dus hier is sprake van de Ruach HaKodesh, de geest van God, mijn geest in u geven. U zult tot leven komen en ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten, dan, wanneer ze terug zijn in hun land, dan zult u weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb. Wel, het lijkt bijna een bizar verhaal. Een bizar verhaal zoals we dit lezen, dat er tot dorre beenderen gesproken moet worden, dat die skeletten gaan staan, dat het wordt samengevoegd, dat alles weer tot leven komt. Een heel bijzonder verhaal. Wel, we zien in de eerste vier hoofdstukken van dit stuk zien we dat er sprake is van alleen een fysiek herstel. Alles wat met die botten en met die beenderen en die spieren en die huid te maken heeft, dat het gaat over het fysieke herstel van het volk van Israël. Het tweede laatste stuk gaat over het geestelijke herstel door de Ruach HaKodesh, door de Heilige Geest van de Heere God. Wat moeten we daarmee? En wat is er nou eigenlijk allemaal al geschied, terwijl wij spreken? Wel, Jeremia 32, vers 37, 38 en 41. Ik lees het even voor het gemak. Zie, ik ga hen bijeenbrengen uit al de landen waarin ik hen in mijn toren, in mijn grimmigheid en in grote verbolgenheid verdreven zal hebben. Dat gaat dus over de periode van bijna 2000 jaar geleden. En dan zegt God, dus niks vervangingstheologie, helemaal het raam uit en die bak met gif helemaal weg ermee. Daar klopt helemaal niets van heel de vervangingstheologie niet. Ik heb helaas niet de tijd om daarop in te gaan. Dat houdt totaal geen steek, lieve mensen. Maar dat is wel de kerk 18, bijna 19 eeuwen voorgehouden. Want wat zegt God? Ik zal hen terugbrengen naar deze plaats en hen onbezorgd doen wonen. Zover is het nog niet. Zij zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. Ik zal mij over hen verblijden en hun goed doen. En ik zal hen in getrouwheid in dit land planten met heel mijn hart en met heel mijn ziel. Wel, die tekst hebben we net ook in het filmpje gehoord. Aha, dus Gods woord en Gods beloften aan Israël zijn volkomen betrouwbaar. Want Israël is terug in hun land. Dadelijk komen de details. Klopt, dus Gods woord is betrouwbaar, zijn beloften aan Israël, dus zijn ook al zijn beloften aan ons betrouwbaar. Ter bemoediging, zeker. Want wat lezen wij in Romeinen 11, jullie ook ongetwijfeld bekend, dat wij geënt zijn tussen de natuurlijke takken van Israël. Dat zou op zich al een prachtige prediking waard zijn. Wel, we gaan kijken naar de samenvoeging van die botten. Want we willen graag weten hoe God dat gedaan heeft. Israël werd verstrooid onder de volkeren 2000 jaar geleden vanwege ongeloof van een deel van Israël. Met nadruk op een deel. Maar als natie, als geheel, moest Israël de diaspora in. De verstrooiing onder de volkeren. Dat moest gebeuren helaas. Vanwege ongeloof en ongehoorzaamheid van een deel van het volk. Tot de tijd van de wederopstanding en de wederoprichting van aller dingen in de eindtijd. Totdat die tijd. De tijd waarin wij leven, lieve mensen. Vroeger in het Midden-Oosten ook, dat gebeurt nu nog. En het gebeurt nu bijvoorbeeld op Prinsjesdag ook in Nederland. Als de koning, de koninklijke reistoeter aankomt, weet je wel, dan lopen de mensen uit. Hè? En dat komt omdat ze hun monarch, hun koning, hun koningin willen verwelkomen. Precies hetzelfde bij Jezus 2000 jaar geleden, toen hij Jeruzalem binnentrok. Het volk was uitgelopen hè, om hun koning te verwelkomen die eraan kwam. Vanuit een ver land of vanuit hè, de koning kwam eraan in ieder geval. Als nu Israël terug is in hun land, en dat blijft maar doorgaan, kan dat niet anders betekenen als dat de koning eraan komt. Dat is de betekenis samengevat. Wel, dan zien we vanaf 1850 dat er kleine aantallen Joden gaan terugkeren naar Israël. En dan zien we ook, en dat bleef maar doorgaan, dan zien we ook het eerste Zionistische congres in 1897. Er is zoveel gebeurd, lieve mensen, wat wij van niet direct weten. Ik ook niet, hè. Totdat ik mij daarin ging verdiepen. Van heer, nu wil ik het ook weten ook. Wat is er allemaal gebeurd al? Wel, het eerste Zionistische congres, waar ik direct nog even op terugkom. Dan zien we aan het einde van de 19e eeuw dat er 40 Joodse families, hoofdzakelijk socialistische Joden, naar Israël gaan terugkeren. Dadelijk even een ooggetuigenverslag uit 1867. Wonderbaarlijk. Des te groter is het wonder van herstel wat we nu al zien. Die eerste Joden waren niet per se religieuze Joden. Want er is ook zijn heel veel Joden ook seculier, ook op dit moment. Nee, dat waren socialistische Joden die bedoeld waren ook mede. Die kwamen ook tot geloof, dat hopen we, of zijn tot geloof gekomen. Maar die waren bedoeld om het land op te bouwen. Want het was één woestenij geworden onder het Turks-Ottomaanse Rijk. Zij hebben een begin gemaakt met het bewerken en het ontginnen van de moerassen en van de woestijnen. Onder grote ontberingen. En dan zien we iets wonderlijks gebeuren. Kort daarna sloten al 400 Arabische families zich bij de Joodse families en gezinnen aan. Weet je waarom? Omdat het goed vertoeven was bij de Joden, vanwege werk en arbeidsvoorwaarden. Ook nu nog bijvoorbeeld in Gaza krijgen ze bijvoorbeeld maar een derde betaald of iets meer ten aanzien van wat de migranten, de Arabieren, betaald krijgen nu in Israël, wanneer ze daar werken. En er zijn er zeer velen die in Israël werken. Dus het is goed vertoeven bij de Joden. Ik zal zegenen wie u zegenen. Die tekst kennen wij. Wel, in al deze dingen zien we al het prille begin van het herstel van God. En een duidelijke zegening en ook de leiding. Dan zien we ook dat er al in de eerste tientallen jaren van de 20e eeuw, dus de vorige eeuw, dat er tienduizenden Joden gingen terugkeren vanuit de diaspora. Wie had hun dat gezegd? Hoe kwamen ze op dat idee? Hadden die dat allemaal met elkaar afgesproken? Er was geen sprake van internet of telefonie of wat dan ook. Die mensen konden helemaal niet eens met elkaar communiceren. Wie had hun dat gezegd dat ze terug moesten keren? Dat was de hand van de Almachtige die daarin zat. Het wordt nog wonderlijker hoor, werkelijk. Voor de onafhankelijkheid in 48, vorige eeuw, woonden er ongeveer 630.000 Joden in het land. En dan zien we, er is heel veel gebeurd in die tijd, ook heel veel toestanden vanuit de Arabieren. En dan zien we vanaf 1948 dat er een enorme explosie plaatsvindt van immigratie naar het land. Weet je hoeveel Joden er op dit moment in Israël wonen? Wie weet het? Mag je het roepen? Ongeveer 6,3 miljoen Joden wonen er alweer in Israël. Wonderlijk, hè? Op een totaalbevolking van net over de 8 miljoen. Maar dat zijn andere nationaliteiten, waaronder ook Arabieren natuurlijk. De botten kwamen bij elkaar om het lichaam te kunnen vormen. Zo wonderlijk is dat. Ik maak nu een begin, even met de pezen en de spieren. En dan moet onze broeder maar even roepen wanneer het pauze is. Maar wanneer je de botten... Sorry? Nu? Oké. Want het wordt nog interessanter, hoor, lieve mensen. Op het einde van de rit denk je... Het is klaar. Het is bijna klaar al. En dan? Precies. Wij mogen leven in hoop en in verwachting, omdat Gods woord en profetieën betrouwbaar zijn. Hij bestuurt ieder detail van het leven op aarde. Ook al lijkt dat hij af en toe de controle verloren is, niets is minder waar. Er gebeurt niets wat hij niet toelaat. Niets. Helemaal niets. Maar dan heb je een probleem. Als je botten van een skelet bij elkaar op de grond legt en je legt ze precies op die plek waar ze moeten horen, dan doet dat helemaal niks. Dan is dat lichaam nog steeds zo dood als een pier. Klinkt heel bizar, maar ja, zo staat het in dit verhaal. Maar wat is er gebeurd? Aha, dan, maar dus zonder pezen en spieren. Maar als je de pezen en de spieren op de juiste plekken aan laat hechten, zoals wij dat ook hebben in ons lichaam, overal zitten heel de pezen en spieren, die zijn onnoemelijk sterk, hè? Heel erg sterk. Die geven het lichaam kracht en samenhang. Daardoor kan het lichaam gaan staan uiteindelijk, als dat er natuurlijk leven in zit. Hè? Wel, zo is het ook gegaan in die prille fase voor de onafhankelijkheid van Israël, voor 1948. Toen heeft God, wat heeft hij toen gedaan? Een aantal belangrijke, sterke leiders, mannen en vrouwen opgericht, die mede verantwoordelijk zijn onder inspiratie van God en visie van God, om dat lichaam op te wekken, om dat lichaam te laten staan, om heel die natie op te bouwen en samenhang en kracht te geven en weer een nieuwe identiteit te geven. Dat is ook een wonder van God. Dat de Joden nooit hun Joodse, Hebreeuwse identiteit verloren hebben. Dat is nooit eerder in heel de geschiedenis gebeurd. Wanneer er een volk uit hun land verwijderd werden, sterker nog, tot 3 keer toe uit hun land zijn verwijderd. Zo wonderlijk is dat. Dan komen ze uiteindelijk weer terug en ze hebben hun identiteit niet verloren. Heel de wereld weet wie de Joden zijn, wie de Israëlieten zijn. Daar ga ik in het laatste stukje even over hebben. Theodor Herzl was de stichter van de moderne zionistische beweging. En later ook een heel groot diplomaat. Ik zal jullie vertellen wat er op die conferentie in 1897 al is afgesproken, voor we naar de pauze gaan. Daar werd het plan goedgekeurd, terwijl het nog steeds tot 1917 onder Turks-Ottomaans bewind was. Moet je nagaan wat een visie, wat daar toen is gezegd. Daar werd het plan goedgekeurd om een toevluchtsoord te creëren voor het Joodse volk in het toenmalige Palestina. Dat kon helemaal niet. Er was niks geregeld, die kregen nooit geen toestemming. Er was nog tientallen jaren lang totaal geen zicht op dat het zou kunnen gebeuren. Want er was een vreemde mogendheid, heidenen waren aan de macht. Daar werd al het ontwerp voor de Israëlische vlag goedgekeurd. Moet je nagaan, de vlag die nu wappert in Jeruzalem. Daar werd het Joodse volkslied, het Hatikva, wat overigens betekent de hoop. Hè? Daar werd dat Joodse volkslied al aangenomen. En daar werd de Basel-declaratie aangenomen. Wie weet wat de Basel-declaratie is? Oh, niemand weet dat. Is geen verwijt hoor. Ga eens een keer googlen wat dat betekent, lieve mensen. Zo wonderbaarlijk gedetailleerd heeft God al gehandeld met het Joodse volk in dit beenderendal om hen terug opnieuw tot leven te wekken. De wederopstanding van het volk van God. Die Basel-declaratie, dat was een intentieverklaring en een stappenplan om uiteindelijk tot de oprichting van de staat Israël te komen. Dit is wat Herzl toen al onder visie van God heeft gezegd. Wij zijn hier om het fundament te leggen voor het huis dat als onderdak moet dienen voor de Joodse natie. Dat kon helemaal niet in die tijd. Later las men in zijn dagboek, daar in Basel heb ik de Joodse staat gesticht. En iedereen zal het zien binnen 5 jaar, maar zeker binnen 50 jaar. En precies, exact binnen 50 jaar werd de Joodse staat in mei 1948 opgericht door Ben-Gurion. Het is duidelijk dat dit geen mensenwerk was, maar dat dit door God zelf was geïnspireerd. Ik benoem nog heel kort even een paar namen voordat we naar de pauze gaan. Eliezer Perelman, want als je een volk op de benen zet en een land, dan heeft dat volk ook een taal nodig. Dat is het huidige Ivriet. Eliezer Perelman heeft er een volkomen levenswerk van gemaakt om het oude Hebreeuws nieuw leven in te blazen, nieuwe woorden toe te voegen, want heel veel woorden die we nu gebruiken en ook in de laatste tientallen, het woord telefoon bestond in de Bijbelse tijden natuurlijk helemaal niet. Of het woord krant, of heeft ook een krant opgezet. Alleen in het Hebreeuws. Hij werd verguisd in de beginjaren van zijn levenswerk. En later heeft hij een staatsbegrafenis gekregen waar tienduizenden Israëlieten bij waren. Wonderlijk. Zo'n visie geeft God aan mensen. Gewone mensen zoals jullie en als mij. Zo'n visie geeft God. Golda Meir, ik zal 1 uitspraak van haar noemen. We zullen pas vrede hebben in het Midden-Oosten als de Arabieren meer houden van hun kinderen dan dat ze ons haten. Hoe is dat, daar sluit ik mee af nu, hoe is dat vlees op die botten gekomen? Hoe is dat gebeurd? Eigenlijk wel eens van plan nog om naar Israël te gaan, ooit een keer. Oh, geweldig. Fantastisch, dan heb ik mijn reis, dan hebben jullie nu de kans. Vanaf 28 oktober tot 4 november... mag ik als reisleider voor de 3e vogelvluchtreis naar Israël gaan, via Christenen voor Israël. Die reis die kost €1.395, all in, op een paar kleine bedragen na. Dus de reis zelf is €1.395. En als je enthousiast bent, dan ga mee. Ga eens een keer mee. Ga eens kijken hoe het daar allemaal is en gaat. Je komt echt veranderd terug, hoor, dat weet ik zeker. Ongetwijfeld. Van 28 tot 4 oktober tot 4 november. Bij deze zijn jullie uitgenodigd. Goed. Hoe is dat vlees op de botten gekomen? Hoe mogen we dat zien? Er keerden honderdduizenden Joden terug naar Israël. Ook al voor 48, daarna werd het nog veel meer. Dus de natie stond voor een enorm logistiek probleem om het land weder op te bouwen voor huisvesting, voor infrastructuur, wegen, rioleringen, steden, dorpen, noem maar op. Een ongelooflijke opgave. Dat was bijna menselijk gezien niet mogelijk. Waar haalden ze het geld vandaan? Er waren relatief weinig fondsen, want de natie Israël stond nauwelijks op zijn benen eigenlijk. Hè? En voor die tijd ook niet. Dus het was eigenlijk bijna onmogelijk. Maar met Gods zegen lukte dat. We lezen dat in Jeremia 31, vers 28. Wat staat daar? Dan zal het gebeuren dat ik ten aanzien van hen zal waken om te bouwen en te planten. Lieve mensen, er is nooit zo'n wonderbaarlijk herstel, zo'n werk van herstel geweest in de geschiedenis. Procentueel gezien, naar de grootte van het land En het aantal van het volk is er nooit zo'n vorm van herstel geweest. Was eigenlijk ook zo wonderbaarlijk niet. Weet je waarom? Want het was Gods tijd om zijn land en zijn volk te herstellen. En wat het mooie is, God nodigt ook de volkeren daartoe uit. We hebben net ook in het filmpje gezien. Maar wij zitten daar helemaal vol van, dat kan ook bijna niet anders. Niet dat we de andere dingen vergeten, lieve mensen. Want anders zou je kunnen denken, ja, die Peter is ook een beetje doorgeslagen. Dat wordt mij wel eens ooit verweten trouwens. Hè? Van ja, die praat alleen nog maar over Israël. Nou weet je, om even duidelijkheid te schenken. Israël staat helemaal niet centraal. De God van Abraham en Isaac en Jacob, die staat centraal. En zijn handelen met Israël, dat staat centraal. En hoe wij daarbij passen, dat staat centraal. Om even wat balans aan te brengen. Jesaja 11, vers 12. Dan steekt hij een vaandel op voor de volkeren. Dat zijn wij dus. Hij brengt bijeen wie uit Israël verdreven waren. De vluchtelingen uit Juda brengt hij samen van de vier uiteinden van de aarde. Onze generatie, lieve mensen, is getuige van het fysieke en van het geestelijke herstel van zijn volk. En het meeste is al gebeurd. Want het werk is niet helemaal klaar voordat de Heer terugkomt. Daar moeten nog veel dingen gebeuren dan. Maar dan gaat het loeisnel wanneer de Heer is teruggekeerd. Dan gaat hij de puntjes op de i zetten. Wat lezen wij in Jeremia 31, vers 10 tot en met 13? Hoor het woord, hoe duidelijk willen wij het hebben? Hoor het woord van de Heere, heidenvolkeren. Verkondig het in de kustlanden van ver weg. Volgens mij ligt België ook aan de kust, of niet? Net zoals in Nederland. Ik woon trouwens sinds december woon ik in Kessenich in België. Helemaal aan de oostkust. Lekker centraler nog in mijn werkgebied. Geweldig, hè? Hoor het woord van de Heere, heidenvolkeren. Verkondig het in de kustlanden van ver weg. En zeg, met welke boodschap? Hij die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen en het hoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt. Want de Heer heeft Jacob vrijgekocht en hem verlost uit de hand van hem die sterker was dan hij. Denk daarbij aan de volkeren waar Israël al die eeuwen geweest is. En ook de onderdrukking. Ik lees nu even een ooggetuigenverslag voor van een Amerikaanse auteur, Mark Twain. Die kennen jullie wel, hè? Nou, luister wat hij zei in 1867, hoe het land er toen bij lag. Van alle landen met een somber landschap, denk ik dat Palestina de prins moet zijn. De heuvels zijn onvruchtbaar, de dalen onooglijke woestijnen. Het is een hopeloos, somber en diep bedroefd land. Palestina zit in jute zakken en as, troosteloos en lelijk. Waar was dat land gebleven, overvloeiende van melk en honing? Met prachtige bossen, met groene weiden. Hè, waar was dat allemaal gebleven? Nou, helemaal niet zo verwonderlijk. Want onder het Turks-Ottomaanse Rijk moesten de grootgrondbezitters, die er toen waren, belasting betalen over iedere boom op hun grondgebied. Nou, dan ga je wel zagen en kappen natuurlijk, hè, dat snap je wel. En wat krijg je dan als je alle bomen verwijdert? Gronderosie, dus woestijnvorming en dergelijke. Het was al lang niet meer het land wat het ooit geweest was, wat God hun beloofd had. Wel, troosteloos en lelijk, Nazareth is verlaten. Jericho de vervloekte is een smeulende ruïne. En hij zei dat, hè? Een seculier iemand. Wat voor reden had hij om te liegen over wat hij zag? Bethlehem en Betanië hebben in hun armoede en vernedering niets dat iemand eraan zou herinneren dat ze ooit de grote eer hadden de tegenwoordigheid van de Redder gekend te hebben. Mark Twain in 1867. Dat is wat Israël was tot het einde van de 19e eeuw. En toen begon het herstel. Dan zien we ook nu al een voorvervulling van het feit van de zegenspreuk die God tot Abraham sprak. Dat hij en zijn nageslacht tot zegen zou zijn voor alle geslachten op de aarde. Wat zien we nu met Israël? Ze zijn de leidende natie om woestijnen weer tot bloei te brengen. De leidende natie op watergebied en met druppelirrigatie. Plantjes laten groeien in de woestijn is voor de meeste volkeren en technici onmogelijk, voor Israël niet. Ze zijn de leidende natie op computergebied. We hebben allemaal een cellphone, een gsm. Hè? Waar komt die techniek vandaan? Israël. De PC, de Pentium processor, Israël. Ze hebben nu pas een ruimtevaartuig naar de maan geschoten. Huh? Israël neemt dus nu ook deel aan het ruimtetijdperk. Oh, er moet heel veel gebeuren nog, hoor. Op medisch gebied zijn ze een leidende natie. Op gebied van beveiliging. Op humanitair gebied. Is je dat wel eens ooit opgevallen? Als er ergens een grote ramp gebeurd is, staan de hulpteams in Israël gelijk klaar om op het vliegtuig te stappen. Maar het ellende is dat ze heel vaak niet mogen komen. Weet je dat? Ze mogen vaak niet komen omdat ze Joden zijn. Verbazingwekkend. Weer opnieuw enorm toenemend antisemitisme in deze tijd. Ben je daarvan op de hoogte? Dat het weer enorme, dat monster weer enorme zijn kop opsteekt. Antisemitisme, vreselijk. De BDS-beweging, boycotten, desinvesteren, sancties. Ben je daarvan op de hoogte? Ik maak geen verwijten, lieve mensen. Maar ik wil wel wat grond omwoeden vandaag. We zijn al heel ver gevorderd. En procentueel gezien hebben ze het hoogste aantal Nobelprijswinnaars van heel de wereld. Sterk, hè? Nee, niet zo sterk. Omdat Gods hand daarin op rust. Gods hand rust daarop. Al die dingen die we nu zien, is een voorvervulling van de zegenspreuk van God aan Abraham. In Genesis 12 lezen we dat. Nu de huid van herkenning. We gaan al richting het einde. Maar nog niet helemaal. De huid van herkenning, in het bijzonder het gezicht, daarin kunnen wij elkaar herkennen. Ook aan de stem natuurlijk, maar in het bijzonder het gezicht. Is het niet wonderbaarlijk dat van al die miljarden mensen, ja, behalve een eenige tweeling misschien, dat niemand hetzelfde is. Niemand ziet er hetzelfde uit. En zo is het ook met het volk Israël. Alle mensen zijn op een unieke manier te onderscheiden. En juist ook in onze tijd wordt het volk Israël, ook onder het christendom, steeds meer erkend, nog steeds als het uitverkoren volk van God. Er is heel veel gebeurd in de afgelopen eeuwen. Maar toch, en ik geloof ook, lieve mensen, dat het echt nodig is. Het is ook echt nodig. Zacharia 8, vers 23. Daar heb je zo'n rare, bijzondere tekst. Wat moeten we daarmee? In die dagen, sprekende over de eindtijd en over de jaren waarin wij inzitten, zal het gebeuren dat 10 mannen, dus dit is beeldspraak, profetische beeldspraak, dat 10 mannen uit alle talen van de heidenvolkeren vastgrijpen, wat grijpen ze vast? Ja, de punt van de mantel van een Joodse man zullen ze vastgrijpen. En er zijn ook overigens Joodse vrouwen die onderwijs geven, hoor. En zeggen, wat zeggen die mannen, die heidenvolkeren? Wij gaan met u mee, want we hebben gehoord dat God met u is. Welke God hebben wij aangenomen? De God van het christendom? Iets nauwkeuriger, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Wij hebben de God van Israël aangenomen. En die heeft zijn zoon gestuurd naar de aarde. Dat bleek een Jood te zijn. Waarom Joods? Ja, maakt God maar zo van... Eens kijken, dat had ook misschien iemand uit Nederland kunnen zijn, of uit België, of uit Alaska, of uit... Die volkeren bestonden in die tijd helemaal nog niet eens. Wonderbaarlijk. Het is een welbewust en een doelbewust raadsbesluit van God geweest, eeuwen geleden al, om Jezus Yeshua geboren te doen worden als Jood. Dat is een raadsbesluit van God geweest. Hij is als Jood gekomen. Wel, wij gaan met u mee, want we hebben gehoord dat God met u is. Dit heeft alles te maken met het huidige geestelijke ontwaken van gelovigen in christelijke kringen uit de kerk. Weet je wat er op dit moment aan het gebeuren is bij het volk van God in Israël? En ook natuurlijk zitten nog 6 miljoen Joden in Amerika. Wereldwijd is dat gaande. Steeds meer Joden komen tot geloof in hun eigen Mashiach. De Messias die wij hebben aangenomen. En tevens, precies tegelijkertijd, gebeurt wat er in christelijke kerken gebeurt. Want er komen op heel veel plaatsen, heel veel. Ik hoor wonderbaarlijke verhalen van dingen die precies aanvullen wat ik al weet, maar gewoon uit het veld. Ik heb helaas niet de tijd om die dingen allemaal te benoemen nu. Onder de christenen gebeurt, wat denk je wat er gebeurt? Dat de hoofden, de ogen, de oren en het hart steeds meer gericht worden op Jeruzalem, op het Joodse volk. Zo wonderbaarlijk. Dat heeft alles te maken met de profetische tijd waarin wij leven, lieve mensen. Met het vastgrijpen van de mantel van die Joodse man. Wij horen er net zozeer bij. Ik zal maar één kort voorbeeld noemen. Rut, de Moabitische. Moab is het huidige Jordanië. Het boek Rut, hè, in de Bijbel. Wat een prachtige, geweldige, sterke, karaktervolle vrouw. Van haar is de uitspraak, jullie kennen hem. Er is toch zeker één iemand die dat weet. Kom op. Uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Zij liet al haar afgoderij achter zich. Zij liet haar familie achter zich. Het is nou niet voor ons van toepassing natuurlijk. Hè? Dus krijgen we die hele rare verhalen in de wereld. In die tijd als principe, en dat heeft ze ook gedaan. Zij liet zich totaal opnemen onder het Joodse volk. Zij liet al haar afgoden achter zich. En nam de God van Abraham, Isaac en Jacob aan. En liet zich volkomen identificeren en opnemen onder het Joodse volk. En wat zien we dan? Zij is een van de voorouders van de Heere Jezus Christus. Wonderbaarlijk. Oh, dus een zondige Moabitische vrouw. Want kijk maar even hoe het dat allemaal ging. En de afgoderij waar ze uitkwam. Wonderbaarlijk, jazeker. Want God had ook de heidenen op het oog toen al. En hij had ook de zondaren op het oog. Ook toen al en nu nog steeds. En heel die lijn loopt ook door het evangelie heen. Wauw, zo bijzonder. Gods volk is teruggekeerd uit de verstrooiing onder de volkeren na meer dan 19 eeuwen. Dat is een wonder van God in onze tijd. We gaan tot slot kijken naar de adem van God. De Ruach HaKodesh, het geestelijke herstel van Israël, terwijl wij spreken. En dat is al tientallen jaren aan de gang. Ook dat werk loopt volkomen door samen met andere dingen. Want het geprofeteerde herstel is nog niet compleet. Het volk is terug, de botten zijn samengevoegd. Israël wordt steeds meer erkend als volk van God, hè, in allerlei kringen. Niet ook bestreden natuurlijk en afgewezen en verworpen, nog steeds. Want die geest van die antichrist is niet dood hoor, dat moet je niet denken. En het antisemitisme is niet dood, het steekt weer opnieuw de kop op. Luister, hier is een tekst in Handelingen 2 vers 16 tot 21. Dat is een directe aanhaling uit het boek Joël. Hoofdstuk 2, vers 28 tot 32. Ik lees het voor. Het zal zijn in de laatste dagen, staat daar. Nou, hoe duidelijk willen we het hebben? Zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Dadelijk even een kleine correctie. En uw zonen, uw dochters, zullen profeteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. En uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. De correctie is dat alle vlees, want we spreken over de tijd in Joël, daar werd het evangelie helemaal nog niet verkondigd. Dat was nog niet geschreven, Jezus was nog niet gekomen. Dus dit alle vlees heeft puur en alleen te maken met het volk van God, Israël. In die tijd werd dit al geprofeteerd. Wanneer werd het nieuwe verbond ingesteld? Geen strikvraag. Het nieuwe verbond werd ingesteld 2000 jaar geleden in de bovenzaal. Op het einde van het Joodse Pesach, op het einde van de Joodse sedermaaltijd stond Jezus op. In onze vertalingen staat alleen heel eufemistisch. Op het einde van de maaltijd stond Jezus op. Nee, tijdens het Pesach, op het einde van de Joodse sedermaaltijd stond Jezus op. Yeshua stond op. En hij stelde daar de symbolen van het vernieuwde verbond in. Het brood en de wijn en de rest is jullie natuurlijk bekend. En het vernieuwde verbond werd bekrachtigd, wanneer? Op het moment toen hij stierf. Want het kleed in de tempel scheurde van boven naar beneden. Het initiatief lag bij God. Daar werd Jezus door zijn sterven ook de enige middelaar, bemiddelaar tussen God en tussen mensen. En de weg naar het heiligdom lag open vanaf dat moment. Daar werd het vernieuwde verbond bekrachtigd. Maar eerst moest het aan de Joden geschonken worden en later aan de heidenen. Wonderbaarlijk. Even kijken. Dit parkeer ik even. Dus op alle vlees betekent het Joodse volk. Dat werd later uitgebreid natuurlijk naar de heidenen. Wel, Zacharia 12 vers 9 en 10. Op die dag zal het gebeuren, maar dan zijn we alweer een paar stappen verder, maar niet heel verder. Zacharia 12, vers 9 en 10. Op die dag zal het gebeuren dat ik alle heidenvolkeren die tegen Jeruzalem oprukken, ze lopen nu weer te hoop. Weet je wat er allemaal klaar staat aan legers en wapentuig op dit moment weer opnieuw rondom Israël? Weet je dat? Ben je op de hoogte? Dat is verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Ik zal één detail noemen. In 2016 werd toch dat atoomverdrag met Iran gesloten. Ik heb niets tegen mensen, pas op hè. Ik kijk naar wat er fout gaat, ik kijk naar de schrift, ik kijk naar het wereldgebeuren. Ik veroordeel nooit mensen. Ik kijk liefst naar de dingen die achter de gebeurtenissen zitten. Door dat atoomverdrag met Iran kwam er $150 miljoen vrij, wat tot dat moment bevroren was. Denk je dat het leiderschap in Teheran, dat ze dat aan ziekenhuizen en kindercrèches en scholen hebben gegeven? Denk je dat? Kom op, hè, natuurlijk niet. Dat zit allemaal in wapengekletter op dit moment. Wat klaarstaat in Syrië, wat in Libanon klaarstaat, wat in de Sinaï-woestijn klaarstaat, wat in de Gazastrook klaarstaat. Er zijn gisteren weer 5 raketten op Israël afgeschoten en vannacht ook. Ja, goed, ik kom hier om grond om te woelen, hè, om jullie wakker te maken. Als ik dat mag doen hoor, in nederigheid. Oké. Dat ik alle heidenvolkeren die tegen Jeruzalem oprukken zal willen wegvagen. Maar over het huis van David, Israël, en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Daar, terwijl nu de opwekking van Israël in volle gang is, komen steeds meer Joden tot geloof in hun eigen Messias. Daar gaat God dat karwei afmaken. Dan zullen alle Joden, helaas een rest van het Jodenvolk ook, zal dan tot bekering komen, tot geloof, tot berouw. Maar over het huis van Israël zal ik de geest van genade en de gebeden uitstorten. Wat gebeurt er dan? Het gevolg zal dan zijn. Ze zullen mij aanschouwen, die zij doorstoken hebben. Ze zullen over hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind. En ze zullen over hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt als over een eerstgeborene. Daar, lieve mensen, in die punt van de tijd, terwijl nu dit werk van herstel in volle gang is, het tot geloof brengen van het huis Israëls. Alle eeuwen van het verlangen van de Heere God, alle eeuwen van het wachten van de God van Israël op zijn volk, 6000 jaar voor de mens, 1000 jaar voor de Heere, het koninkrijk op aarde. Daar in die punt van de tijd komt het verlangen van God, het enorme, diepe berouw en inkeer van gans Israël, wat dan nog leeft, tot een climax. Dan zullen ze zich volledig overgeven aan hun eigen Mashiach, hun Messias die voor hun neus staat, die 2000 jaar geleden door een deel van het volk verworpen is. En daar gaat God volledig tot zijn doel komen met zijn volk, met de rest van zijn volk. Een geheiligde, gezuiverde rest van zijn volk. Dan zou je de andere profetie erbij moeten pakken. En in die tijd leven wij, lieve mensen. Daar is God mee bezig. God houdt van Arabieren. God houdt van Israëlieten. Hij houdt ook van alle heidenen. Maar mensen moeten wel keuzes maken. En als iets deze tijd typeert, lieve mensen, anders lees thuis Matthäus 25 nog maar eens een keer. Als iets deze tijd typeert, dan is het de vraag van de hemel aan heel de aarde en zeker aan het christendom. Hoe zijn jullie omgegaan met mijn volk? Wat hebben jullie gedaan voor mijn volk? Of wat hebben jullie niet gedaan voor mijn volk? Begrijp je? En dan begrijp je al dat er een verband is tussen wat er in Matthäus 25 staat. God heeft vele duizenden jaren geleden tegen Abraham gezegd, ik zal zegenen wie u zegenen. Die zegenspreuk die loopt door al die duizenden jaren heen, ieder moment van de dag. De andere kant is ook waar. En nogmaals, ik ben niet gekomen om je bang te maken. Juist om ons op te wekken, om achter Israël te gaan staan. Want die tijd van keuze komt hoor. De tijd van keuzes komt. De komende jaren zeer nabij. Waar staan wij, gelovigen die de Heere Jezus, Yeshua hebben aangenomen, waar staan wij in ons geloof? Ten aanzien van Israël, het volk van God, wat hij nu volledig aan het herstellen is. De tijd is kort. Lieve broeders en zusters, dat geloof ik met heel mijn hart. De tijd van de wederkomst van Jezus is nabij. Bid en bereid je voor, net als ik. Dank je wel.